de tekstwoorden voor deze avonturen waarin wij het verband samenvatten, vindt u in het 14e hoofdstuk uit de Openbaringen aan Johannes en daarvan het 13e vers. Openbaringen 14 vers 13, waar het woord des Heren aldus spreekt: en ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide: schrijf, zalig zijn de doden die in de Heren sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Tot zover. Wij hadden hierboven geschreven: vermaning en vertroosting in de laatste uren. En wij hebben aangevangen verleden week met het 6e vers. En we zijn gebleven aan het eind van het 7e vers. Wij hebben gehoord de vermaning die tegelijk vertroosting was: het evangelie om te verkondigen degenen die op de aarde waren, het eeuwig evangelie. En we hebben daaruit vernomen hoe in de eindtijd, kort voor het einde, de wetenschap ook daarin vermenigvuldigd is geworden, dat in koortsachtig tempo het woord van God over de ganse wereld verspreid is geworden. Tot in alle tong en taal werd dat woord bekendgemaakt. Daar is een drijvende engel die het evangelie heen drijft tot in alle hoeken deze wereld. En we hebben daarin gehoord hoe God zeker ook dan vervullen zal. En het zal geschieden dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Want er zal in Sion ontkoming zijn en te Jeruzalem, en dat voor de overgeblevenen welke de Heren roepen zal. En wij vervolgen deze avond dit schriftgedeelte en kunnen kort zijn in de versen die liggen tussen vers 7 en 13. Want daar krijgen wij vast een voorlopige aankondiging in de vorm van de tegenwoordige tijd, alsof het al reeds geschied was en is, van het oordeel Gods in zijn overwinning op deze wereld. Wij komen nu niet meer in de verklaring van dat beest en dat beeld, daar hebben wij in het voorgaande hoofdstuk bij stilgestaan. Maar hier is een andere engel die volgt direct achter die verkondiger van het evangelie, die uitroept: zij is gevallen. Bij God is een eeuwig heden, voor ons is dat niet voor te stellen. Wij denken in opeenvolging van tijd, eigenlijk in opeenvolging van gebeurtenissen. Immers tijd is eigenlijk ook een opeenvolging van gebeurtenissen. Als er niets meer gebeurt, wat is dan tijd? Daarom geloof ik zeker, in de hemel zal het niet tijdloos zijn zoals wij in onze aardse voorstelling daar een idee van maken. Nee. Maar de tijd zoals zij hier op aarde door ons geleefd is, de tijd die gevuld is met ijdelheid en met de onrust en met de gebrokenheid, daarvan geldt: er zal na deze tijd geen tijd meer zijn. Maar er zal een eeuwigheid zijn, maar niet een stilstand. Juist zal er altijd een opeenvolging van gebeurtenissen zijn, in de hemelse heerlijkheid een steeds vervolgen te kennen. Nu, hier heb je ook weer zoiets, dat God menigmaal in het woord dingen spreekt als reeds geschied zijnde. omdat ze in zijn plan, in zijn raad, in zijn besluit, staan ze daar alsof ze reeds waren. Zo was het ook met het land dat Johannes zag staan als geslacht voor de grondlegging der wereld. Zo levend is Gods voornemen en besluit voor hem. Ja, hij is de besluitende God zelf. Tevens is er in het roepen van die andere engel een onuitsprekelijke troost voor de kerk. Want straks krijgen wij pas de omschrijving en de val van dat Babylon. Dat Babylon als zinnebeeld van de antichristelijke macht. Dat Babylon dat in het woord altijd heenwijzing is naar alle vijanden van God en zijn Christus, naar alle machten in wetenschap, cultuur, godsdienst, alle machten die gericht zijn tegen de troon van de gezalfde. Dat Babylon waaronder de kerk zal verkeren, waaruit zij door God bevrijd zullen worden, zeker wel. Maar dat Babylon dat toch haar sporen zal trekken, haar verneingevingen, haar lasteringen, haar vervolging, haar antichristelijke macht en haar pseudo, haar nagebootste christelijke macht. Zij zal daar in de kerk toch benauwen en beangstigen. Op zulke mate dat de Heer Jezus zei, indien de dagen niet verkort werden om eruit verkorenen wil, geen vlees zou behouden worden. Dit alles zal zich toespitsen in de laatste uren. Maar nu roept als het ware die engel de kerk toe, die eigenlijk er nog middenin zit en die er ten dele nog tegenaan kijkt, betreffende de dingen die nog geschieden zullen. Roept deze engel voor de kerk uit: zij is gevallen, zij is gevallen. Het is gebeurd. Zoals eenmaal een stem uitriep ook die Johannes hoorde: het is geschied. Ik maak alle dingen nieuw. Dat is een troost. Die kunnen wij met ons natuurlijk oog niet zien. Die kunnen wij met onze handen niet tasten. Want deze val, deze jubelkreet over de val van Babylon, wordt uitgeroepen in een periode waarin je zou moeten constateren hoe de kerk, hoe het volk, hoe Jacob valt. Valt steeds dieper weg. In eenzelfde gedachte als ook de profeet uitriep toen hij God zag komen in zijn gerichten. En uitriep: Heere, wie zal er van Jacob blijven staan? Hij ziet alles waggelen. En nu juist in die tijd, dat is ook de vertroosting in dit vermanend schriftgedeelte. Juist in die tijd dat de kerk aankijkt tegen dat grote beeld van Babel. Juist nu de stemmen weer klinken en de citers en bazuinen hun geluid doen horen, knielt. Knielt voor het beeld het gouden been dat ik opgericht heb. Terwijl het somberder is dan ooit tevoren, zegt de engel, ze is gevallen. Ik zei, onze natuurlijke ogen zien een beeld dat schittert in de zon. Zoals eenmaal in het dal van Dura, Nebukadnezar dat gouden beeld had opgericht. Wij zien niets dat de macht verbroken is van dat Babylon. Wij zien het tegendeel. Wij zien wel dat Jacob Sion minder wordt. En dat de machtsinvloed van Babel groter wordt. Wij zien wel dat Babel de tenten der rechtvaardigen leegzuigt. In brede kring, de kinderen, de jongens, de meisjes, alles eist hij op. Niets praat hij over. Hij wil niet alleen ons leven vernielen, maar hij wil onze ziel roven. Als je tegen dat machtige Babylon aankijkt, waarvan de fundamenten in ons aller ziel liggen, dus indenken, wij zijn Babylon geworden. Door onze zonde. De Satan, de Antichrist, alle machten hebben in ons, in de mens, alles mee, alles mee. Om op die fundamenten het grote beeld en de toren op te richten. Van de eigen kracht en de eigen macht van het schepsel. Als je dat zo ziet, dan kun je zeggen, ja, wat een macht. Wat een macht, stilletjes en openbaar. Wat wordt er in duizenden vormen gevochten. Wij zien geen brandstapels meer roken. Wij zien geen galgen, geen pijnbanken. Toch is er nooit een strijd geweest als in onze dagen. De duivel leert steeds meer. 6000 jaar van list, bedrog en geweld hebben hem steeds sluwer gemaakt. Daarom is de macht van Babylon momenteel niet zozeer zichtbaar in de vorm van een zwaard en van een galg en van een kruis. Maar in de onrechtvaardigheid schreeuwende mens. De vechtende mens voor gerechtigheid. De vechtende kerk om een menswaardig wereldbestaan. Daarin sleept hij miljoenen mee. Hij veracht het eenvoudige en zo ingrijpende woord van God. Wij alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Wij alle hebben nodig van hem geleerd te worden. Dat is kleinzielig geworden. Dat is een zeer beperkte blik. Dat is tegenwoordig de stommiteit van de eeuwen die voor ons geweest zijn. Dat kleine denkwereldje van de mens. Zo steekt Babylon zijn machtige klauwen uit over alles. En wij zijn ook kinderen van deze tijd. En het stempel drukt op ons. Op scholen en in kerken. Op catechisatie en godsdienstlessen. Overal. Al is het maar in de vorm van een fijne glimlach. Wordt dat verderfelijk vergif uitgestrooid. De mens wordt geattendeerd op zijn kennis, zijn weten, zijn mogelijkheden onbegrensd. Dan wordt het woord Gods aangepast aan de moderne visie van de mens. Men spreekt smalend over het schema van verzoening. Een God die verzoend moet worden. Het is verschrikkelijk. Een God die toornig is. Was ik van de week nog van een predikant. En ons zou willen verdoemen. Wordt het niet hoog tijd, schreef hij. Om deze middeleeuwse voorstellingen uit te bannen. Dat er eens een gezonde wind gaat waaien. Babel steekt zijn handen naar alle kanten uit. En waar eertijds zijn lof verkondigd werd, heeft nu de Satan zijn zetel gekregen. En hij predikt al naar het hem uitkomt, al naar de omstandigheden, al naar het gehoor waarvoor hij geplaatst is. En wat dan? Och, de een grijpt naar dit wapen, de ander naar dat. Verontrusting, arbeid. En men heeft vaak geen erg. Dat dezelfde werkwijze die Babel volgt, die wordt door de verontruste mens overgenomen. En hij gaat spelen met ons beginsel. Met de erfenis van de reformatie. Hij gaat spelen met woorden als een dam opwerpen, een dijk opwerpen. Maar hij strijdt een verloren strijd. Want God is het die alle dingen draagt door het woord zijner kracht. Die zegt, verkondig mijn woord. Daar alleen is heil van te verwachten. Het zij een reuken des levens ten leven, of ten dode des doods. Maar dan bemerk je tot je verbazing, dat trots alle verontrusting, men ook helemaal niet eraan toe is om te luisteren naar die boodschap. Waarin God alleen verheerlijkt wordt, als de sprekende, maar ook als de scheppende God, heden, in vrije gunst en ontferming, zondaren zalig maakt. Dan werd het woord toch weer gedegradeerd in een beroep. Op ons. En wat wij ermee doen. Men komt niet tot de prediking van de vloek en van het oordeel die over ons zijn uitgesproken in het woord. Dan zou ook een bezuinstoot weer klinken. God is het die rechtvaardig maakt. daar geloofden zoveel als er geordineerd waren ten eeuwige leven. Nu wordt ook dat gemist. En dat zei ik alleen even, opdat u bij Babylon niet zou denken aan een soort grote wereldoorlog of aan gevangenissen enzovoorts. Het hoeft niet. Dat is een list van de Satan om ons de ogen te verblinden hoe hij heden rondgaat als een briesende leeuw en als een fluwelen engel zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Maar nu mag Sion horen tegen al het zichtbare in. Zij is gevallen. U zegt, dat zie ik niet. Nee, dat zei ik u ook, dat is niet te zien. Dat is alleen een zaak des geloofs. Zoals de kerk ook een zaak van het geloof is. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Ach, als het over het zien gaat. Nee, ik geloof. Daarom wordt Jacob niet overgegeven als de ware. Om zich in te beelden dat hij als een soort boeteprediker het land moet afreizen. Vanwege dit en vanwege dat. Nee. Nee, er is iets in van blijdschap, van triumf, meer dan overwinnaars. Babylon staat en wij gaan tegen de vlakte naar het voorkomt. Dat is ons zien. En God zegt bij monden van de engel, je kijkt verkeerd. Het is gevallen. Want toen Christus uitriep, het is volbracht. Toen is Babel alreeds gevallen. En toen hij triomfeerde over dood en graf, toen was het vonnis geveld. Want hij moet als koning heersen tot in eeuwigheid en alle knie zal hem gebogen worden. De mensen maken zich vreselijk druk over allerlei dingen. De een over een zwembad, de ander over een voetbal en een derde over wat anders. Er komen steeds meer bioscopen misschien. Ja. Maakt dat nou je onrust uit? Nou. Nee, dat is nog niet de onrust waarvan de dichter zegt, wat zijt gewoon rustig in mij. Hoop op God. Ja, ik denk wel eens, je mag het eigenlijk niet zeggen, maar anders zou je zeggen, al reizen zelfs paddenstoelen uit de grond. De een naast de ander. Dan hoeft Israël zijn kerk, hoeft het hoofd niet te laten hangen. Hoeft niet te denken, wat moet er van terechtkomen. Nou gaat alles verkeerd. Om dan te trachten met kunst en vliegwerk nog het een en ander voor elkaar te krijgen. Wel nee. Er is maar één boodschap. En die kan alleen door ons in geloof, door de bediening des geestes, geloofd worden. Dat afgelopen is. Ja, maar man, je ziet toch dat alles in de weer is. Het is afgelopen. Die niet gelooft, is alreeds veroordeeld. omdat hij niet gelooft het getuigenis dat God getuigd heeft van zijn zoon. Het oordeel is uitgesproken. De Heer heeft van Jeruzalem gezegd toen hij de schone gebouwen zat, geen steen zal er van op de andere gelaten worden. En Daniel zei, het verwoeste zal tot een einde toe verwoest worden. Maar ga gij heen en rust in uw lot. Troostrijk, want we zijn hele bang, jammerlijke, bevende mensen. Grijp je? Anders zou dat niet nodig zijn. Nee, we kunnen wel eens dapper doen, maar over een molshoop breken we onze nek. Maar nu komt God die kerk tegemoet en zegt, ze is gevallen. Ze is er niet meer. Ja, maar ze is er toch wel. Als het geloof ziet, dan ziet het niet meer dat Babel de macht uitoefent. Dat Babel groter wordt, dat ze steeds meer aan invloed wint. Nee. Ik meen dat ik dat verleden week misschien al gezegd had. Dat zei dat zo wonderlijk. Als je door het oog van het geloof kijkt, ja, dan kan het zelfs wezen dat de wereld een ander gezicht krijgt. Ja, het kan zo zijn dat de straat en de bloemen en de bomen en alles u in uw waarneming uitspuugde, zo'n vuile vlek in ons midden. Alles weigerde u te aanvaarden en dat ge innerlijk ervoerde, ik hoor hier niet, ik hoor in de rampzaligheid, ver buiten God, ik kan alleen maar vernielen en ellendigheid is op al mijn wegen. Ik ben minder dan het meest vraatzuchtige dier, minder. En dat alles om u heen u aankeek op een manier, wij kennen u niet, zondaar. Wat doe je hier? Ga weg! En? Nou kan de Heer ook dat geven, dat je vrede smaakt door hem die vrede maakt. En dat is zo wonderbaar. Dan is het net alsof er vrede is met de dieren en met de bomen en met alles. En dat alles tot de vrede bloeit, totdat geen maan meer schijnt. En dat je ziet, hij regeert van zee, tot aan des aardrijks en hij is alleen God. Dan zie je door het oog van het geloof, God is en maakt alle dingen schoon op zijn tijd. Dan zie je als het ware door dat bevlekte groen, door onze vernielzucht, zie je als het ware een ogenblik die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Zie je, zo wordt alles hier eigenlijk bepaald door het oog van het geloof. Kijk ik met mijn ogen en dat kijk ik doorgaans, dan zeggen wij, ja zeker, gevallen was het maar waar. Dan zeggen we, we moeten alles op alles krijgen om die smerige antichrist rond te houden. We moeten stem op stem bijeen vergaderen om nog enige invloed uit te kunnen oefenen. Maar als het geloof kijkt, dan ziet het, het is alles overwonnen. Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. Dan gaan we zingen, geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van Heere mond. Zijn goddelijke almacht spreekt en het is er. Zijn wil gebiedt en het staat er stond. Is dat niet lijdelijk? Ja, dat is lijdelijk. Het is zo gezegend lijdelijk om Gods akker over, Gods water over zijn akker te mogen laten lopen. En om met onze vuile handen eraf te blijven. En om te leren, geen geval, geen zorg, geen list. God is er, die alles beslist, heeft en heeft beslist. Nu dat heeft de kerk zo'n boodschap, heeft de kerk nu nodig, omdat ze stof zijn. En as van jongs af geweest, klein van moed en van krachten, hebben ze nu de boodschap juist nodig. Het is al afgelopen met Babel. Ze is gevallen, die grote stad, waar de gifdranken werden gefabriceerd, waar de geesten zijn uitgegaan op allerlei terrein om de volkeren mee te laten drinken in alle lering en in de valselijk genaamde wetenschap, waarbij men het verstand van de mens, het verdorven verstand, geheel op haar zijde kreeg. Omdat het verstand zegt 2 en 2 is 4. En omdat God zegt 2 keer 2 is 5. En dat klinkt ons bespottelijk in de oren. Zo gaat de hoererij, de toverij, die als een wijn, een bedwelmende drank wordt voorgesteld, waar zoveel van te drinken wordt gegeven, totdat de wereld als in het opperste van een mast beweegt. Ze voelt geen slagen, ze voelt niets, ze wankelt naar de dood, naar het einde. God zal ze in het hart treffen, Babylon. De grote smidse, waarin al die verdervende pijlen klaargemaakt zijn. En ik zou niet eenzijdig willen zeggen, dat is nou de paus, maar dat hij erbij hoort, dat geloof ik vast en zeker. Hij hoort er ook bij. En als God die tempel van de aarde weg zal vegen, dan zal er een gejuich weer klinken, halleluja, in de hemel en op de aarde. Want God heeft geoordeeld dengene aan wie er handen het bloed kleefde van zijn kinderen. Het hoort er ook bij. Alles buiten de enige borg en middelaar hoort hierbij. Zoals een zondaar door God gesteld wordt in de kring waarin hij zich mag bevinden, als zijn getuige, zo heeft ook Babel haar instrumenten tot werving en tot uitbreiding van haar koninkrijk. Zie hier die wanhoopspoging om tegen dat koninkrijk der hemelen, tegenover dat genade koninkrijk wat uit de hemel komt, via deze wereld terugkeert naar God. Om tegenover dat koninkrijk, als de grote nabootser van Christus, dat grote Babylon te vestigen op deze wereld. En de tegenstelling is groot. Want de profeet zei, het is Sion, niemand vraagt naar haar. Rutje in een komkommer of zien geen eens. Dat zie je geen eens. Daartegenover het veilige, beschuttende koninkrijk van Babylon, dat roept nog even geduld. En dood en leven is ontraadseld en is in onze macht. Wij klimmen op ten hemel. Wij zijn goden. Nee. Het is gevallen. Het is geoordeeld. Het is voorbij. Dat mag de kerk horen. Dus als de kerk, als het wel zo zou zijn in sommige delen van de aarde, is dat misschien ook nog zo waar ze vervolgd en gedood worden? Als ze dan neerzinken, doorstoken door het zwaard of getroffen door een kogel, dan is het nochtans, terwijl ze sterven ter aarde vallen, een eeuwig staan in Gods tegenwoordigheid. En waar de beul recht overeind zijn plaats verlaat, is zijn oordeel reeds geveld. Hij is gevallen. Hij is gevallen. De hitte van het vuur en de verstikkende damp van de zwavel waait hem al reeds tegemoet. Dat is de werkelijkheid. O, moet je niet zeggen, wat zijn we dan blind? Heere, open onze ogen om te zien, zei Elisa. Die voor zijn meer dan degene die tegen zijn. Dat Christus zijn kerk in stand houdt. En dat de poorten der hel haar niet meer zullen overweldigen. Het kan niet meer. Hij heeft overwonnen. En een derde engel is hem gevolgd, zeggende met grote stem, als iemand het beest aanbidt en zijn beeld en het merkteken ontvangt aan zijn hoofd of zijn hand, die zal ook drinken uit die wijn van de toren Gods. Nu wordt God voorgesteld met in de hand een wijnbeker, want des Heere hand besluit een kerk vol bitterheid. En ik dreng er het mensdom uit. Gaat over de hele aarde. Maar de mond der goddelozen drinken zijn droesemen uit. Hij heeft het ingeschonken in de drinkbeker van zijn toren. Al degenen die in handel en wandel, teken naar het hoofd, teken aan de hand. Het beest volgen, die zullen ook drinken. Wat een tegenstelling, die bezwijmelende drank van Babel en die beker Gods die beroerd is, vol van mengeling, die zal ook drinken. Een onuitsprekelijk drinken. Een drinkbeker van toren, van gepijnigd worden, met vuur en zwaar. Het duidt aan pijn en verstikking, benauwdheid, onrust, een worm die niet sterft. En dat ten aanschouwen van de heilige engelen en voor het Lam, hier in de beginsel soms, straks eeuwig. Toch is er nog verkondiging in. Er is ook in deze vermaning tevens vertroosting. Waarom? De drinkbeker der toorn Gods is in zijn hand. Maar het is nog alsof zijn andere hand de drinkbeker der verzoening laat zien. Alsof ook dit woord nog mee moet werken. Om toe te brengen tot de gemeente die zalig worden zal. Uit alle geslacht, tong en taal. Daarom is het ook vermaning. Want er wordt geroepen met een grote stem. Er is een vermaning, een waarschuwing. Wel hoort men stem op stem weer klinken, we redden het zonder hem, maar die het zeggen, zinken. Zie toe, zegt de Heer, weet u, die buiten mij, zonder mij sterft en leeft, want zij zijn eeuwig in de pijn. Och, en dan te midden van die rook der pijniging die ons door de engel getekend wordt. En door dat rusteloze dag nog nacht rust. Hier op aarde al niet, eeuwig niet. Dat rusteloze. Te midden van die damp van vuur en zwavel. Hoor je opeens weer de troostrijke stem, ook van deze engel. Hier is de leidzaamheid der heiligen. Hier zijn ze die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. Net zou je zeggen, waar zijn ze gebleven? Ik zie ze niet meer. Zijn ze ook gestikt? Zijn ze ook verbrand? Zal de zoon des mensen nog geloof vinden op de aarde als zij komen zal? Hier is de leidzaamheid, het geduld, de langmoedigheid, de verwachting, het uitzien van de heiligen. Hier is hun levensweg. Ze zijn er. Ze zijn er toch, dat wil het hier zeggen. Het is iets van het verwonderlijke. Oom, zou je zeggen, hier was de hel en de rampzaligheid, het oordeel en de beker van Gods toorn en gramschap. Maar daarbovenuit is het eeuwig vastgemaakt bestek van zijn gunst bewijzen. De leidzaamheid der heiligen, hier zijn ze die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. Ik zou zeggen, er is toch geen gebodsonderhouding voor het geloof? Dat bedoelt het ook niet. Het bedoelt ons alleen maar te zeggen dat het geloof geen lijken geloof is. Dat het geloof niet een overleving is, maar dat het geloof uitkomt, gelijk Jacobus zegt. Weet gij niet? Ziet gij niet dat Abraham onze vader mede gerechtvaardigd is uit de werken toen hij zijn zoon Isaac offerde? Het lijkt wel moeilijk. Luther noemde het Epistula Stramina een strooien brief in vergelijking met de Romeinenbrief. Het is niet zo heel moeilijk. Want Jacobus bedoelt Abraham, ja, die man had kunnen zeggen, dat geloof ik, heren. Maar ik doe het niet, hoor. Ik doe het niet, want dat kan niet. Dat kan u niet beogen, dat kan u niet bedoelen. Ik blijf thuis. Kunt u toch geen behagen aan hebben aan een mensoffer? Dat heb ik nog nooit van u gehoord. Kijk, dan kun je wel zeggen, ik geloof. Je kunt wel zeggen gelovigen, ja, en Gods dierbare woord verzuimen en vertrappen. Zeggen dat dat spijs en drank is voor je arme ziel. En dat gehoorzaamheid beter is dan offeranden in je eigen lichaam. Daarom draait de Heilige Geest het menigmaal om. En hij zegt bij monden van Paulus... Het geloof is de onderhouding der geboden Gods. Want de besnijdenis is niets en de vooruits is ook niets. Je hoeft niet te verontwaardigen dat je een Jood bent, maar ook niet dat je een heiden bent. De onderhouding der geboden Gods. Wat is dat? Dat betekent, dit is zijn gebod. Dat gij gelooft in degene die de Vader gezonden en elkander liefhebt.
U zegt, ja, maar dat zijn toch nog niet de 10 geboden? Ja, dat zijn wel de 10 geboden. Dat is de wet des geestes, des levens in Christus Jezus, die vrijmaakt van de wet der zonde en des doods. Dat is het hart van het gebod. Daar sprak Mozes van: een profeet uit het midden uwer broeder als mij, zal u de Heer uw God verwekken, hem zult gehoren. Maar wij draaien net om. Wij maken van de geboden de woorden van Sinaï. Maar de Heilige Geest zegt: alle geboden, alle goede werken, alles is van Christus. Hoe bewaart ge zijn gebod? Als ge gelooft. Ja, zegt u, in Christus. Ja, maar ook Christus voert zijn werk uit in onze zielen. Dacht u dat Christus daarvoor gekomen is om de werken des duivels in het leven te houden? Nee, om ze te verbreken. En nu is die verbreking in hem volkomen. En in ons, ik zou haast zeggen, varieert het met het geloof op de Heer. Want als ik een levend geloof mag oefenen in hem, die om mijn vuile zonde gestriemd is en bespuwd en bespot, dan breekt de strik. Maar helaas, daarvan zegt het formulier dat wij zulk een volkomen geloof niet hebben. Dagelijks met de zwakheid van het vlees en de boze lusten des vleeses te strijden. Mij voelt wel aan, als dat geloof in levende beoefening met hem verbindt, dan moet alles opzij. Dan moet alles opzij. Dan is er in de dagelijkheid: beken, o Heere, aan uw oprecht mijn zonde. Daarom kun je alle zonde ontleden totdat je daar komt: ik geloof niet in de Heer Jezus Christus. Die geest zal overtuigen van zonde, dat ze in mij niet geloven. Als je in je eigen heiligheid gelooft, als je in je heiligmaking gelooft, denk maar niet dat er wat van terecht komt, dan heb je nog zo'n mooie schijn. Want het is maar een godzaligheid aan de buitenkant, in woorden. Als je denkt dat dat de heiligmaking najager is, dan ben je wel abuis. Heiligmaking najagen, dat betekent gedrongen worden door die lieve geest in de armoede van ons bestaan, om in hem te geloven. Dan jaag je de heiligmaking na. De andere, dat is een vleeselijke heiligmaking. Daar kun je het wel ver in brengen. En de een nog verder als de ander. Maar God blaast het als spinnerig weg. In de dag der dagen. Daarom zijn geboden onderhouden. Dat gij gelooft in hem die de Vader gezonden. Want dat is ook de bedoeling van de wet, hoor. Als je ogen ervoor open gaan, dan zeg je: dat is ook de bedoeling van de wet, hoor. Die wet die de Heere gegeven hebben, al versta ik er niets van, maar die bedoelt niet anders. Het doeleinde der wet is Christus, en niet geluk die gelooft. Als je niet gelooft, dan is het doeleinde der wet een godzalige man of vrouw. Dan ben ik het doeleinde der wet. Totdat ik eenmaal ontwaak als na een droom en versta dat de wet niks met mij te maken wil hebben. dat de wet zegt, zo zondaar dacht je werkelijk dat je met mij kon leven. U met mij. En die gelooft, bedoelt de wet Christus alleen. Die zijn geboden bewaren en het geloof van Jezus. Ja, voor doorgaans vertaald met het geloof in de Heer Jezus. En dat mag ook de bedoeling wel zijn. Maar toch vind ik het altijd zo mooi dat er staat door het geloof, en het geloof van Jezus, dat ze dat bewaard hebben. Want dan veroorloof ik me toch de vrijheid om te zeggen, kijk eens, als dat geloof van ons gaat bezwijken, omdat het meest eigenlijk zetelt in onze denkvermogens, als we bemerken dat we er niet uit kunnen komen. En dat de koning zegt, waar is uw geloof? Dat we getroost zouden worden met het geloof van Jezus, die de volleinder is des geloofs, die in nood en dood vasthield al ziende de onzienlijke, die altijd geloofde, zelfs in de verlating van zijn vader, geloofde hij door zijn vader, geloofde hij nog. Dan bewaren ze in lijdzaamheid, geduld op hun levensweg. Altijd bedenken zij, nee, Heere, ik wil wel een held van het geloof zijn, ja, ik wil wel dit en wel dat, bergen verzetten, maar ik heb er niets van. Eén ding, dat geloof ik, desnoods zonder geloof, dat u geloof hebt tot een einde toe. Dat is troostrijk. Voor mensen die hun geloof niet meer waar hoeven te maken, is het zeer troostrijk. Zeer troostrijk. Begrijp je? Want dan wordt het net als wat ik eens vroeg aan een predikant, die was een inleiding geweest over Daniel, en dat was zo'n geweldige man. Door het geloof zijn de builen der leven toegestopt. Nou, de vlag ging er wel bovenop. Nou ja, het stond in de Hebreeënbrief. En daaruit werd in de inleiding ontzaggelijk op gehamerd op het geloven. Want er is alles mogelijk, er zijn geen grenzen. Maar toen vroeg ik na afloop, pas geleden, dat vraag stellen. Hoe komt dat? Petrus was toch ook een bekeerde man? Dat zou je toch niet willen ontkennen? Wedergeboren, een gelovige man. Hoe komt het dat daar nou niks van terecht komt? Had die man dan beter op zijn geloof moeten passen of zo? Is dat de oorzaak dat hij in de zaal van Caïphas helemaal ondersteboven valt? Ja. Ja. Wat denkt u er zelf van? Ik zeg, nou, voor mij is het zo. Petrus had een groot geloof en Daniel, die had helemaal geen geloof. Die had helemaal geen geloof. Ja, maar door het geloof zijn de muilen der leven toe. Ja, maar door dat geloof, dat God het alleen is en doet. Dat geloof. Daar geloven we niet meer in ons geloof. Dan zijn we ook geen geloofshelden meer. Dan zijn we arme stumpers die zeggen, daar gaat hij. In 1, 2, 3, in Gods naam. Heere, help me alsjeblieft. Dan gaan de muilen der leven dicht. Was je geloof waar moet maken. Oh, dat loopt droevig af. Nu, ze bewaren het geloof van Jezus. Meer en meer wordt het in hun zielen ingegrift. Laat af van de mens. Wiens adem in zijn neus gaat is. Nergens is die in te achten. Nergens. God alleen is achtenswaardig. In al zijn werken. Nu. Johannes hoort er nog iets bij. Ik hoorde een stem uit de hemel die tot me zei, schrijf. Het is net alsof de engel zegt, of die stem, het is gewichtig. Het is troostvol, het moet bewaard blijven tot het einde der eeuwen. Schrijf, schrijf het op. Hier lezen van een bevel tot schrijven. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. In de Heere sterven? Ja. Maar die in de Heere gelooft, die zal de dood toch niet zien? Nee, dat is ook waar. Maar hier duidt het aan die mensen die hier op aarde sterven gaan. Van zijn volk, van zijn kinderen, die in de Heere sterven. Ach, dat kun je in alle mogelijke manieren weergeven. Met de Heere. In zijn gemeenschap, in zijn nabijheid. Maar ik wil het sacrotarium samenvatten met wat een overleden tante van me zei toen ze door een vreselijke ziekte te gronde ging. Dat het niet aan te zien was. Zoveel pijn en smart voor de eigen kinderen. Maar toen de broer nog even bij haar kwam en zegt, Betsy, hoe gaat het kind af? Hij wendde haast de blikken af. Toen zei ze, ik leef en ik sterf in hem die de opstanding en het leven is. Verder niets meer. Niets meer. Het hoeft ook niet. Want dat wil niet zeggen dat jij je dan zo zalig voelt als je sterft. Nee. Het kan wel wezen dat je je oost van het west niet meer weet te vinden. Van pijn en smart en ellende. Dat je lichaam ook erg smartelijk is. Maar daar loopt het dan toch samen. Want ze sterven in de Heere. Ze hebben de dood en de sterfbedje in de handen gegeven van hun Heere. Hij die alleen weet wat goed is. Hij maakt het in orde. Die sterven in de Heere. Dat wil zeggen, ze sterven niet in zichzelf en met zichzelf. Dan was het dat uitzichtloze sterven in Babel. Dat uitzichtloze einde. Waar het gordijn voorvalt en de mensen fluisteren, hij is uit zijn lijden verlost. Nee, het is tegendeel, in de Heere sterven. Leven en sterven, want niemand leeft zichzelf en niemand sterft zichzelf. Het zij dan dat wij leven, het zij dan dat wij sterven, wij zijn des Heren. Dat betekent sterven. Niet in Satans hand, niet in Nebukadnezars hand, maar in zijn hand. Zeggen, ja, dat is zalig. Ja, maar dan kan best wezen dat je op die hand ligt en dat je niets ziet dan duisternis. Dat je helemaal geen raad weet. En als de mensen zeggen, heb je nog een woordje? Hij zegt, schiet alsjeblieft op, laat me maar rustig liggen even. Laat maar liggen. En toch, dat is nou geloof. Sterven op zijn hand. En door hem binnengehaald worden, door zijn hand. Ja, dat is in de Heere sterven, die zijn zalig, gelukkig. Eeuwig verlost. Van alles. Van nu aan. Kun je verschillend vertalen. In de zin van als dat volk sterft, zijn ze onmiddellijk in de hemel. Je kunt ook zo uitleggen dat de tijd van de antichrist en van Babels macht zo duister is. Dat de geest als het ware zegt, zalig zijn ze van nu aan, die sterven, die eraf zijn. Die eraf zijn. Die niet meer behoeven te aanschouwen, de list en het geweld van de antichrist. Omdat het zo'n boze tijd zal zijn, aan dood betekenen. Kan ook betekenen, en daar sluit ik me het liefst bij aan, van nu aan. Hij is er, Jezus, die ten hemel gevaren is. die als waarachtig mens, de oudste broeder, aan de rechterhand des vaders zit, van nu aan. De nieuwtestamentische bedeling in zonderheid. Abraham was ook zalig, maar Abraham heeft nog een poosje in de hemel geweest, dat de Heer Jezus Christus met eerbied gesproken op de aarde wandelde, dat hij uitging uit vaders schoot, en dat hij vlees en bloed aannam, dat Christus ervoor stond en erin stond. Maar van nu aan mag die stem horen, hij is gezeten aan de rechterhand des vaders, in eer en heerlijkheid in de hoogste hemelen. De kerk gaat regelrecht naar haar beminde, naar haar zaligmaker. En de geest getuigt het ons ook. Ja, zegt de geest. De heilige geest is de beamer. De heilige geest is de bevestiger. De heilige geest zegt het ons ook. Ja, zegt de geest. Omdat ze rusten mogen van hun arbeid. Rusten mogen. Ja, hier op aarde vangt de rust aan, dat is zeker waar, maar hier op aarde is het de tijd ook van de arbeid. Je leest toch, eer onze voet, eer het donker wordt, en de nacht komt waarin niemand werken kan, en onze voeten zullen stoten aan de schemerende bergen. U zegt toch arbeid? Jazeker. Jazeker. En hij zond en uit, twee aan twee. Op de weg. En hij zeide, boodschap mijn heil van dag tot dag. En hij zei, gij zult mijn discipelen zijn. En hij zei, gij zult van alle gehaat worden. Hij zei ook, bid voor degene die u vervolgt en die u geweld aandoet. Arbeid, dat is toch zijn arbeid? Ja, dat is waar. Maar zo diep buigt de Heere God nou, alsof hij net doet alsof zij het gedaan hebben. En hij heeft het allemaal gedaan. Ja, en het wil ook zeggen, och, daar hadden we alles voor tegen, voor deze arbeid der liefde. Daarin werd menigmaal opgezonden tussen, dat ik klaar en onderscheiden zag, hoe ik mij naar uw bevelen moest gedragen. Uw wonderen recht betrachten dag bij dag. Op die weg werd gezongen. Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Eer ik gedrukt werd, dwaalde ik. Maar nu, geleerd, hou ik uw woord en mee. Rust, zegt de Heer. Rust. Die spanning. Die tegenstelling. Dat wat ziet gij lieden de Sulamiet aan. Zij is als een rij van twee heieren. Die tegenover elkaar botsen als het ware. Voorbij. Alles voorbij. Alles smartelijke arbeid ook die uit de aarde opspruit. Dat stuk ijzer waar je op staat te vijlen. Mag je er ook bij nemen. Dat stuk hout waar je op slaat of wat je moet verkopen. Die grond, die onwillige grond die om moet spitten. Voor er allemaal bij. Die moeilijke kinderen. Ja, niet het minst. Die ellendige dwaas die ik zelf ben. Voorbij. Rusten van hun arbeid. En hun werken volgen met hen. Dat betekent, ze gaan in zoals ze hier op deze aarde geleefd hebben. Ze hebben nooit gezegd, kijk eens, hier ben ik. Dat doet de godsdienst. Die zendt voor op een vroom gezicht. Een zwart pak, een zalvende stem en een donderslag van de Sinaï. Dat komt voorop. Dat is bij een zondaar net andersom. Daarom zullen ze hun loon ook weg hebben, hoor, al diegenen. Maar bij hun kwam het op aarde altijd erbij. God gaf het erbij. De werken volgden hier op aarde. Ze volgden uit die enige wijnstok, Christus. Dat wil dit zeggen, het was niet een medaille die ze opdroegen. Het was niet, ziet eens, hier, ik heb dit of ik heb dat. Helemaal niet. Ze waren verbaasd, ze hebben ervan gezegd, wie heeft me deze gegenereerd, aangezien ik zonder werken, zonder kinderen was. Zo, dat is zo schoon gezegd, hè. Ze mogen rusten van hun arbeid. Ze zijn binnen. En wat komt er achteraan? Och, daar komt tot hun verbazing achteraan. Kom in, gij gezegende. Ik was hongerig en heb me te eten gegeven. Dorstig en te drinken. In de gevangenis. Gij hebt mij gekleed. Nee, daar weten wij niet van. Want we zaten niet in het ontwikkelingsgebied. En we waren nou ook niet zo scheutig hierin en daarin. Wij liepen juist. Nee, voor zover gij dat aan een van mijn minsten, aan Jacob, die door niemand gekend werd, die door ieder veracht werd, voor zover gij aan een van mijn minsten, heb je dat aan mij gedaan. Zo komt de kerk nu binnen. Dat is samen. Dan zeg ik bij je eigen, het slaat er niet helemaal op, ik trek het even uit het verband. Daar rust de stem van de drijver. Houd alles op. Omdat hier de arbeid, ook die des geestes is, heeft altijd een tegenkant. Heeft altijd onze eigen kant tegen. Daarom is het moeizaam. Daarom zegt Luther dat we verschrikkelijke luie ezels zijn. Luie ezels. Als het gaat om de arbeid des geestes. Hij bedoelt ermee, we hebben er alles in tegen. En daarom is het moeizaam. Maar dat houdt op. Ze zullen daarvan rusten. Rusten. Kinderen, dan is er ook geen gebed meer. Dan hoef je niet meer vader en moeder te horen die zegt, heren, wilt u Jan en Piet en Lien, wilt u ze alsjeblieft een nieuw hart geven? Wilt u ze tot u bekeren? Dat is ook voorbij. Ja, dan zijn de grijze haren van moeders die verdrietig zijn geweest en grijs geworden om de smart dat hun kinderen niet luisterden naar het gebod Christus. Die zijn dan blank als sneeuw. Geen traan wordt er meer weggewist. Geen arbeid meer aan de troon der genade. Alles staat dan in teken van de verheerlijking. En nog even, en diezelfde treurige moeder Sion, zo'n vader, die schrijft God ook in de hemel recht en gerechtigheid toe. In het wee over daar vlees en bloed van weg. Nu, dat we toch iets mogen verstaan van de vermaning en vertroosting, ook in dit schriftgedeelte door de Heilige Geest ons gegeven, opdat we in alle zorgvuldigheden van het leven, ik weet het best, de vakantietijd is weer op komst, maar het kan best zijn, als je behoort bij het geestelijk huisgezin en je zit ergens ver weg, of dichtbij, doet er niet toe, en je bent net een en al enthousiasme over wat je hoort of wat je ziet, dat is niet erg, dat je in één ogenblik vaderde diep zit. En dat het in je ziel weer klinkt. Totdat geen maan meer schijnt. Dan zal het lam zelf, onze tempel, onze kaars, eeuwig zijn. Amen.